Broeders en zusters, allen van harte welkom op deze eerste gemeenteavond van dit jaar. Een bijzondere avond, omdat het ook de aftrap is van ons thema, een tweede aftrap. Daar gaan we vanavond ruimschoots aandacht aan geven. Bijzonder dat u met zoveel mensen ook bent gekomen. We hebben wel eens gemeenteavonden, we hebben ook wel eens diensten waar wat minder mensen zitten dan nu. Maar van harte wel. Vanavond hebben we het over de hunkerende generatie en ik wil ter inleiding u een paar dingen zeggen, vertellen. Het is vandaag 16 september, een dinsdag. Een dinsdag als elke andere, maar toch ook weer niet. Het was vandaag Prinsjesdag. En het was een dinsdag in het gezin Vonk. Onze jongste, Roos Marijn, 16 jaar, had het eerste uur vrij, dus wij zijn uit ons ritme. Wij mogen een half uurtje uitslapen. En om 8:30 staat ze op het punt om naar school te gaan. Om 9:00 moet ze daar zijn. En om 8:50 zegt ze, hoe zeg je dat dan? Komt ze toch te laat. Ik krijg keurig een seintje, uw dochter is te laat. Onze zoon Daan is 17 en die is dit jaar gestart met een hbo-opleiding. Die werd verondersteld om 8:45 op het college te zijn. En om 8:50 dachten Nienke en ik, zullen we toch eens gaan kijken. En jawel, Daan lag in zijn bed. Dat mag jij niet verder vertellen, maar Daan lag in zijn bed. Ik zei, joh Daan, volgens mij moet je op college zijn. Ja, ik denk dat ik dit college maar niet ga. Dit is niet zo interessant. Vorig jaar zat hij op de middelbare school en toen vonden wij het toch vrij normaal om onze kinderen naar school te sturen. En nu moet je opeens wennen. Ik was vanmorgen op mijn werk en ik zat in een overleg en dat was een ingewikkeld overleg over geld. Zoals de meeste van jullie weten, werk ik in het onderwijs. Wij maken mee dat het geld wat wij krijgen van de overheid gebaseerd is op hoe lang een leerling in het onderwijs is, bij ons op school is. Hoe langer die bij ons is, hoe minder geld we krijgen. Dat betekent dat een leerling, een VMBO'er van 15, 16 jaar, eigenlijk heel goed moet weten welke opleiding hij gaat volgen. Want hij heeft weinig kans om te switchen. Er wordt precies geregistreerd hoe lang die al in het mbo-onderwijs is. Dus als die bij ons aan de poort staat en al 3 jaar heeft rondgezworven, is het voor ons niet meer aantrekkelijk om hem op te nemen in een opleiding. Waarom niet? Niet omdat we niet begaan zijn, maar omdat we er geen geld voor krijgen. In datzelfde overleg word ik gebeld door een locatie. En zei, Kok, wij moeten nu een aanmeldstop afkondigen op de studenten. Want het is niet meer bij te houden hoeveel studenten bij de receptie staan. En die daar vragen, heeft u nog een opleiding voor me? Het is 16 september. De school is eigenlijk al 3 weken bezig. En er komen nu leerlingen binnen die zeggen, mag ik nog even? Ik had ook tijd om even de krant open te slaan. Dat is de Trouw. En dat ging natuurlijk over Prinsjesdag. Buitenlandse conflicten dicteren Rutte's agenda. Nieuwe bedreigingen voor het kabinet liggen op het terrein van de rechtsstaat. Even, ik lees voor uit de Trouw, de eerste pagina. Wij willen veiligheid en zekerheid. Een aankondiging over een artikel over de nieuwe HEMA. In het kader van veiligheid en zekerheid. De worst blijft gelukkig. Stel je toch voor. Ik zit op mijn werk en tijdens de vergadering heb ik alles openstaan. mijn mobiel en mijn iPad en ik krijg een bericht van een ernstig ongeluk in Zeeland. Daar woont familie, dus ik denk toch even kijken hoe het met ze is. Er is een collega die regelmatig op en neer rijdt, toch even bellen, hoe is het? En gelukkig gaat alles goed. En vervolgens schakelen we door via nu.nl naar de troonrede. En daar hangt een heel verhaal omheen wat bepaald wordt door de gebeurtenissen van de MH17. Ik merk op één dag, ik weet niet of u er nog bij bent of dat u al aan mij mijmeren bent over uw eigen dag, maar ik merk dat er op één dag wel heel veel gebeurt. En ik merk ook dat ik mij continu opnieuw moet verhouden tot wat daar gebeurt. Wat vind ik daar nou van? We gaan het vanavond hebben over de hunkerende generatie, naar aanleiding van het boek van Els van Dijk. Els, van harte welkom. Fijn dat je dat boek geschreven hebt. Wat we met veel plezier gelezen hebben. En dat gaat over onze jeugd. Dacht ik, toen ik het las. We hebben erover gesproken met elkaar. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, dat boek gaat dus ook over ons. Dat kan niet missen. En misschien gaat het dus juist wel over de dingen die ik net benoemde. Voortdurend. Hoe verhoud ik mij tot die dingen? Daar waar ik op zoek ben naar zekerheid, naar veiligheid. En zoek naar pijlers, fundamenten. Dat is zoeken. Dat doet onze jeugd en dat doen wij ook. En ik zat daar zo over na te denken. Dat was dan in de auto weer naar huis, dus mijn dag was bijna rond. En zeg van ja, en vanavond zitten we met de gemeente bij elkaar. Dat is wel bijzonder. Dus in die hele hectiek zijn er momenten in het leven, in de week, waar je als gemeente bij elkaar komt. En waarin je een soort van rust hebt met elkaar. Waar je misschien wel na kunt denken over hoe verhouden wij ons nou tot dit soort zaken. Dit is misschien juist de plek waar je veiligheid en zekerheid zoekt. Niet de rookworst, wel de kop koffie. Wel het gezelschap van elkaar. Waar je iets gaat vinden van wat je meemaakt door de week. Dat zou maar zo kunnen. Ik wil een stukje lezen uit Psalm 42. En dat zal u niet onbekend voorkomen. Het is het laatste vers, vers 12 in de vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Mijn verhaal, je zou er onrustig van worden. En misschien ben je dat ook wel, ik ben dat soms wel. Misschien zijn onze kinderen dat ook wel. En misschien is dit wel een plek om rust te vinden met elkaar. Ik wil voorstellen dat we een drietal coupletten gaan zingen uit een gezang. En dat biddend gaan zingen met elkaar. Daarna ga ik nog iets zeggen over de indeling van de avond. En dan gaan we de avond ook overgeven aan Els. Is dat een goed plan voor dit moment? Ik sta mij kapot te zweten, dat ziet u. Het is hier warm. Voor u misschien ook wel daar. Ik weet niet of de ramen open kunnen, maar voel je vrij om een raam open te zetten. We gaan zingen uit gezang. Hein? Gezang 409, de eerste drie versen. Ja, het eerste, het tweede en het derde vers. Lukt de eerste ook nog of niet? Ja, eerst. Dit is het eerste? Ja. Nee. Dit is het eerste. Ja, dacht ik ook. Oké. Wil je deze uitzetten? Anders zet ik. Dank.
Thank you.
Daar krijg je het niet minder warm van, zal ik je zeggen. Goed. Dat was de introductie op deze avond. Nog een keer van harte welkom. Els, van harte welkom. Alle die met ons verbonden zijn thuis, ook u van harte welkom. Ik hoop dat u de avond goed kunt meemaken en zeker ook straks als we met elkaar in gesprek zijn. Dat hopen we te versterken via een microfoon. Dus we denken aan u en u denkt aan ons. We zijn beland bij 7:15 op deze dag. Els, ik weet niet precies hoe lang jouw verhaal gaat duren, maar neem daar de tijd voor. Vervolgens hopen we een kwartiertje te pauzeren. In dat kwartiertje heeft u gelegenheid om natuurlijk met elkaar te spreken, maar ook u voor te bereiden op vragen die u wilt stellen. Dat zijn vragen wellicht aan Els, daar is ze voor, maar het zijn ook vragen aan elkaar. Dus ik hoop dat dat ook een wisseling kan zijn van gedachten, van opvattingen, het elkaar goed bevragen, maar ook vooral het moment benutten van de aanwezigheid van Els. Het kan ook zijn dat u zegt, nou, ik vind het wat lastig om een vraag in een microfoon te stellen. Dan liggen hier papiertjes en pennen om in de pauze die vraag gewoon op papier te zetten. En dan stellen we die anoniem of met uw naam, zoals u wilt. En dan is ook die vraag in ieder geval gesteld. En wij proberen rond 10:00 uiterlijk de avond te besluiten. Als dat uw goedkeuring kan hebben, dan gaan wij verder met deze avond. Els, en nodig ik je van harte uit om het van mij over te nemen.
Hij klinkt niet, of wel? Oké. Ik begin met een verhaal. Want ik vind dat als je met jonge mensen omgaat, dan moet je verhalen kunnen vertellen. En sterker nog, dan moet je denk ik zelf een verhaal zijn. Dus dat is de eerste gedachtegang maar even, bent u wel een verhaal waar jongeren zich aan kunnen spiegelen. Maar dit verhaal komt ergens uit Amerika, bij de Indianen vandaan. Een jongetje dat vond een adelaars-ei en hij legde dat in het nest van een prairiehoen. Dat is een soort kip. En die prairiehoen die broedde al die eieren uit. En zo zag dat kleine adelaartje het licht te midden van alle prairiehoentjes. En die snapte wat er ging gebeuren. Hij groeide met hen op. En hij dacht dat hij ook een prairiehoen was. Hij tokte en kakelde als zij. Hij wurmde wat met zijn poten in de grond. Op zoek naar zaden en insecten. En hij klokte en kakelde en vloog maar kleine beetjes boven de grond. Want ja, dat is de manier waarop prairiehoenders dat doen. En er gingen jaren voorbij. De adelaar die werd ouder en ouder. En op een prachtige zomerdag zag hij hoog in de lucht een geweldig mooie vogel vliegen. Die zweefde op de wind in van die grote banen. En hij stootte zijn buurman aan, die prairiehoen. Hij zei, wat is dat een fantastische vogel zeg, weet jij wat dat is? Oh, zei zijn buurman, dat is een adelaar, de koning van de vogels. Maar sta daar niet te lang bij stil, want jij zult nooit zo worden als hij. En de adelaar zuchtte een keer en besloot om het maar te vergeten. En later stierf hij in de veronderstelling dat hij een prairiehoen was. Vindt u dat nou geen treurig verhaal? Dan ben je de koning van de vogels en dan ga je dood als een soort kip. Maar toen ik het verhaal voor het eerst las, bracht het mij direct wel bij jongeren. Hoe komt het nou dat al die koningskinderen doen wat iedereen doet? naar dezelfde films kijken, dezelfde muziek luisteren, dezelfde gedragingen vertonen, dezelfde onrust kennen, dezelfde onzekerheid kennen. Hoe komt dat dan? We zijn vorige week, of eigenlijk 2 weken geleden, weer begonnen met een nieuwe lichting studenten. En vorige week mocht ik een college geven over de adolescentiefase, waar ze dus zelf middenin zitten. Dat is natuurlijk prachtig om te doen. Dan heb je het met hen over hen. Dat is een heel boeiend proces. En ik stelde hen de vraag, hoe groot moet ik nou het percentage inschatten van onzekerheid onder jullie? Zijn dat een stuk of 5% van jullie die wat onzeker in het leven staan? Nou, zaten ze al te knikken, hoog het maar een beetje op. En uiteindelijk kwamen we ver boven de 70% uit. Het was hun eigen inschatting, het was niet mijn invulling, het was hun eigen inschatting. Allemaal prachtige mensen, opgegroeid in christelijke gezinnen, op christelijke scholen gezeten, gehoord dat ze koningskinderen zijn, pareltjes van God. En bij de eerste bijeenkomst had ik ze dat ook gevraagd, hoe komt dat nou toch, zeg ik. De meeste van jullie zijn opgegroeid met Ellie en Rickert. En terwijl je aan de Lego of aan de Playmobil zat, of met een stomzinnige My Little Pony, hè, dat stomme staartje, kammen, eindeloos. En op de achtergrond hoorde je dan, je bent een parel in God hand. Beetje stotteren, dat wel. Wat is er van overgebleven? Hoe komt het dat je nu niet meer zo over jezelf denkt? Waar is de vervuiling opgetreden? Waar zijn je gedachten vervuild? Hoe komt dat nou? Over jongeren is veel te zeggen, is er veel te schrijven. En sommige mensen doen dat met zorgelijke gezichten, met fronsen op hun hoofd. Want jongeren zijn moe en ongedisciplineerd. En ik kom docenten tegen die zelf elke ochtend fris en fruitig voor de klas staan. Dat is typisch een eigenschap van docenten. En dan zien ze daar hun leerlingen. Die liggen dan om 9 uur al met het hoofd op tafel of ze zijn nog niet eens uit bed. Komt dat toch? Dat is misschien het beeld dat wij hebben. Maar ik heb een jongere ook gevraagd, wat is nou jullie beeld van volwassenen? En de vraag gesteld van, heb je er zin in om volwassen te worden? Weer van die fronsen. Heb je er zin in om volwassen te worden? Dan jenne ik net zo lang en zeur ik net zo lang. Ik heb er nou niet de tijd voor om dat helemaal voor te doen, dat doe. Tot er dan uiteindelijk een antwoord komt en iemand zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Maar waarom dan niet? Het is toch een feest om volwassen te zijn? Nee, ik heb er geen zin in. Maar waarom heb je er dan geen zin in? Ja, dan moet je verantwoordelijkheden nemen. Dus jij hebt de associatie dat verantwoordelijkheid nemen niet leuk is. Maar dat zegt dus iets welk beeld jij van volwassenen hebt. Hoe zie jij volwassenen? Nou, die zijn serieus en saai. Krijg dan volwassenen zijn serieus en saai. En dan ga ik uitleggen dat dat vroeger natuurlijk niet zo was, maar dat dat zo gekomen is doordat volwassenen de zweetsokken moeten opruimen en de rekeningen moeten betalen en zo, dat ze daarvoorheen natuurlijk veel fleuriger waren, maar dat dat natuurlijk ook daardoor komt. Dus ik neem het echt voor die volwassenen op. Maar het is natuurlijk wel een merkwaardig fenomeen. Ik wil u vanavond maar eens even meenemen in niet alleen maar inzoomen op wat wij van jongeren zien, maar ook wat zien jongeren van ons. En hoe moeten ze dat matchen met de wereld waarin ze leven? En ik wil 3 aspecten van hun ontwikkeling noemen die essentieel zijn om een weerbaar, gelovig, volwassen mens te worden. Die 3, daar zoom ik even op in en ik leg dat dan naast wat wij doen en naast de cultuur waarin we leven. En vervolgens kom ik dan uit bij een appel op onszelf. Wat wordt er nou van ons als volwassenen gevraagd? Wat mogen wij zijn in relatie tot jongeren? Het eerste aspect dat ik zou willen noemen is, wat ik dan maar even in pedagogisch jargon noem, de affectieve component. Wij mensen zijn bijzondere wezens in de schepping van God. Wij zijn geschapen met een hart. Dat is het meest essentiële van ons mens zijn. Wij zijn in staat om, tenminste zo heeft God het bedoeld, ik zeg het even idealiter, wij zijn in staat, wij zijn bedoeld om lief te hebben en bemind te worden. Dat is het meest essentiële van ons mens zijn. Dat is ook het meest kwetsbare. Als ik u de vraag zou stellen, wat heeft u het meest pijn gedaan in uw leven? Dan komt u waarschijnlijk niet met een lekker band ergens op een donderdagmiddag. Maar dat heeft iets te maken met op het terrein van relaties. Iets met mensen die op je ziel trappen of je verlaten of in je steek laten of je kwetsen. Dat die affectieve component, ons hart, ons in staat zijn om in verbondenheid met anderen te leven, dat is het meest essentiële van ons mens zijn. En als we bemind worden, als we gezien worden vanuit die liefde, dan durven we ook te leven. Dan durf je de wereld aan, want je bent bevestigd in wie je bent, in wat je kunt, in wie je oorspronkelijk bent. Die parel, weet u wel. Dat is hetzelfde als met lichamelijke veiligheid. Ik heb in een vorig leven nog wel gymlessen aan kinderen gegeven. En dan had je van die kinderen, als je dan het wandrek uit de muur trok, tenminste de onderkant. Dan had je van die kinderen die als apen daar doorheen buitelden, dat je dacht, als dat maar goed gaat. Maar je had ook van die kinderen, die had je na een kwartier op de eerste sport. En dan stonden ze bij wijze van spreken al te huilen, ik ga dood. En ik had er nog wel zo'n dikke mat onder gelegd. Als je je veilig voelt, durf je te leven, durf je te gaan. Als je je verbonden weet, durf je de wereld in. Dat hart is in staat om die horizontale relaties aan te gaan, maar ook natuurlijk de relatie met God. En zijn wij als volwassenen in staat om ons hart af te stemmen op de mensen die aan ons zijn toevertrouwd? Ik kom nogal eens in kerkzaaltjes waar mensen zeggen, dat zal hier niet zijn of meer op de Veluwe misschien, maar mensen zeggen, ja, maar dat heb ik vroeger zelf ook niet geleerd. Ik zeg, is dat een excuus dan? Ik geloof dat direct hoor. Er zijn veel mensen van mijn generatie of die nog ouder zijn, die dat vroeger ook niet geleerd hebben. Maar wat is je verantwoordelijkheid voor de mensen die aan je toevertrouwd zijn? Maar ik zeg er meteen ook bij, met een uitspraak van een bekende pedagoog, als je niet bij je eigen hart kunt komen, kun je dat ook niet bij de ander die aan je is toevertrouwd. Als je eigen hart niet kent, als je eigen hart niet kunt doorgronden, hoe kun je dat dan van een ander? Spreken wij de liefdestaal? Doen we dat? Ik kom jongere mensen tegen die tegen mij zeggen, mijn moeder zegt nooit zomaar tegen mij, ik hou van je. Of die komt nog eens op de rand van mijn bed zitten. Of die dan zomaar zegt van, ik ben helemaal kachel voor jou. Wat het dan precies betekent, weet ik niet zo goed, maar het is wel, het klinkt goed. Ja, ik heb wel zo'n boekje thuis, zo'n poesiealbum, dat hadden we vroeger, hè. Dan mocht je moeder op de eerste bladzijde schrijven. Ja, vader op de tweede. En dan zeggen die mensen tegen mij, ja, ik weet niet meer welk versje mijn moeder heeft opgeschreven hoor. Maar daaronder staat je liefhebbende moeder. Ze zegt het nooit. Nou, ze zegt wel eens, als je de tafel dekt vind je lief. Dat zegt ze wel eens. En als ik dit leg naast de wereld waarin we leven, dan zie ik zo ongelooflijk veel onpersoonlijkheid. In een wereld waarin 24 uur per dag gecommuniceerd wordt, waarin er soms een paar honderd WhatsAppjes per dag binnenkomen, zie ik ongelooflijk veel eenzaamheid. Er is een onderzoek geweest onder christenstudenten. En dan hebben we de vraag gesteld, wat zijn nou de paar dingen die je het meest moeilijk vindt in het leven? En het eerste wat uit het onderzoek kwam was dat zij zichzelf ontplooien in een wereld die doorgeschoten is in vrijblijvendheid een verschrikkelijk grote opgave vinden. Jezelf ontplooien in een wereld die doorgeschoten is in vrijblijvendheid. Alles kan, alles mag. En sommige mensen denken dat dat heerlijk is, maar het is een bedreiging. Ik noem dat altijd benauwende vrijblijvendheid. Wij mensen kunnen helemaal niet een complete vrijheid aan. Dat is helemaal niet goed voor ons. Daar heeft de Heere God ook heel goed over nagedacht. En het tweede wat bij dat onderzoek naar voren kwam, was eenzaamheid. De jongeren van nu, die de stukken ervan afcommuniceren, zijn in een aantal gevallen erg eenzaam. Als ik de vraag stel, waarom zit je nou zoveel op Facebook? Ja, maar op Facebook is het altijd wel iemand die iets leuks tegen me zegt. En dan stel ik de vraag in het echte leven dan. Hoe komt het nou dat heel veel mensen afhankelijk zijn van de berichten in hun beeldschermpjes of vanuit hun beeldschermpjes in plaats van de werkelijke verbondenheid, de werkelijke gemeenschapszin die de Heere God bedoeld heeft tussen mensen, tussen generaties? Hoe komt het dat het steeds lastiger lijkt vorm te geven? Dus dat is de vraag die ik zometeen nog een keer terugkom. Hebben we lief en hebben we daar taal voor? Uiten we dat? Niet alleen in fysieke taal, misschien juist niet, want dat is juist de taal die jongeren wel heel makkelijk spreken. Soms zie je echt trotse meisjes om één jongen hangen en denk je, joh, dat loopt niet zo makkelijk. Maar de kern bij jongeren is verlangen naar nabijheid, is verlangen naar gezien worden, is verlangen naar werkelijke ontmoeting. Als u die nog even vasthoudt, dan kom ik daar zo nog op terug. Maar de praktijk is dat jongeren samen alleen zijn. Dan kom ik bij het tweede punt. De cognitieve component. En misschien denkt u, oh, maar die hebben we uitbesteed. Cognitief, dat heeft iets met je hersenen te maken. We sturen ze al vroeg naar de kinderopvang en dan naar school en categorisatie. Dus dat hebben we geregeld. Maar ik bedoel met cognitieve ontwikkeling veel meer dan alleen maar tot je nemen van kennis. Cognitieve ontwikkeling heeft ook te maken met ontdekken van bijvoorbeeld sociale structuren. Om maar een heel praktisch voorbeeld te nemen. Een beetje kind weet wanneer hij of zij om verhoging van zijn zakgeld moet vragen. Er zijn van die momenten dat je dat absoluut niet moet doen. En er zijn momenten dat ouders zo week zijn als was en dan moet je toeslaan natuurlijk. Dus heb je dat door? Wanneer als je de keuken binnenkomt bij wijze van spreken en je moeder daar hard aan het werk is, of je vader, tegenwoordig is natuurlijk om en om, neem ik aan. Weet je dan wanneer je nou wel wat moet zeggen en juist niet? Wanneer je nou wel moet beginnen over die lastige leraar of juist die toffe vent of... Wanneer doe je dat? Met die cognitieve component bedoel ik vooral ook de dingen die met zingeving te maken hebben en die met duiding te maken hebben. Dat voorbeeld krijgen we niet vanuit de overheid. Als je let op de troonrede, dan gaat het over de beheersing van deze samenleving. Maar gaat het niet over de vorming van jonge mensen. Terwijl dat juist de dingen zijn waar ze mee zitten. Hoe kun je deze werkelijkheid duiden? Hoe kun je je eigen wereld duiden? Jongeren zitten niet te wachten op beheersing, op duiding van hoe het hoort. Maar ze hebben behoefte aan volwassenen die laten zien hoe een leven met God is. Daar hebben ze behoefte aan. Daar hebben ze allerlei vragen over. Maar ze hebben geen idee, soms, waar ze die vragen moeten stellen. Sterker nog, soms denk ik zelfs wel dat we die vragen moeten opwekken. Laat ik een voorbeeld noemen. Op mijn werk ben ik gewend om, als ik niet in bespreking ben, de deur van mijn kamer open te laten staan om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Zowel voor mijn collega's als voor studenten. Dus als je vragen hebt, welkom. Dus op een gegeven moment staat er een jongen, de deuropening, komt uit een degelijk gereformeerde bondsgezin. Mag ik u wat vragen? Ja, doe maar, trek de stoel erbij. Hij zei, weet u, als wij nou op vrijdagavond gaan uitgaan, gaan stappen, dan sluiten we dat af met een potje tongzoenen met een meisje. Ook al heb je niks met haar, maar dat doen we dan. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb overal verstand van, dus een heel exposé over de liefde en over de rol van lichamelijkheid erin enzovoort. En die jongen die zit te luisteren en die stelt nog meer vragen. En dan zegt hij, nou, mevrouw, dat zeggen ze altijd op school tegen mij, mevrouw. Daar ga ik eens over nadenken. Ik zeg, dat moet je doen, joh. Ga daar nou eens over nadenken. Dus ik heb niet dit gedaan, ga je zondag, ga heen. En zondag niet meer. Hij wist natuurlijk drommels goed hoe ik daarover dacht. Hij wist heus wel dat ik niet zou gaan zeggen, joh, strak plan, experimenteer door. Maak er een feest van, wist hij heus wel. En toch komt hij de vraag stellen. Want hij voelde natuurlijk ergens wel dat daar zit iets niet goed. Jongeren hebben behoefte om aan volwassenen, laat ik het zo zeggen, die meelopen, die meeleven, die meedenken over de grote vragen van het leven. Want het leven is heel groot en heel ingewikkeld geworden. En dat leren ze niet vanuit de beeldschermpjes waar ze 24 uur per dag over beschikken. In de meeste gevallen niet. Want daar vind je informatie. Dat is iets anders dan levenswijsheid. Sommige mensen denken dat het hetzelfde is. Maar informatie en levenswijsheid zijn twee dingen die ver uit elkaar liggen. In media krijg je een hele andere benadering. Of het nou social media zijn, of de televisie, of bedenk het maar. Of de muziek die de hele dag door je oortjes binnenkomt. En toch, en daar zit een heel belangrijk punt. Toch zijn voor jongeren die media, en dat bedoel ik dus in de volle breedte waarover zij beschikken, zijn die media voor hen veel al hun interpretatiekaders geworden. Ik heb het van de week nog met ze besproken. En gewoon heel eerlijk gezegd, joh, 10 jaar geleden gingen wij er nog vanuit dat de meeste van onze studenten, pakweg 95%, maagd was toen ze de school binnenkwamen. Daar gingen we echt vanuit. Was ook zo. En die enkeling die er buiten viel, nou dat was al. Zei, nou gaan we daar niet meer vanuit. Hoe komt dat? Ik denk dat de Bijbelse opvattingen over seksualiteit absoluut niet veranderd zijn. Maar wat in deze wereld gebeurt en wat de tijdgeest met je doet. Ik spreek de meiden die nou ja, er verward over zijn dat ze met een jongen naar bed gaan. En dan stellen ze ook de vraag, maar ik vind het eigenlijk niet goed. En als dan de vraag is, wat vindt je vriend ervan? Ja, die vinden het eigenlijk ook niet goed. Ik denk, nou, moet je het me even uitleggen. Jullie staan er beide niet achter en toch gebeurt het. Wat is het dan? Ja, mijn vriend zei, iedereen doet het. De drang van een cultuur, de vanzelfsprekendheid van wat deze wereld doet, komt keihard binnen. En media fungeren veel meer dan als interpretatiekader dan wat de kerk zegt, dan wat thuis gezegd wordt. Ik zeg niet dat ouders en de kerk onbelangrijk zijn voor jongeren, absoluut niet. Maar het is niet meer de primaire schil om hen heen. Die schil is poreus geworden. En er komen heel veel invloeden daarbuiten, binnen, en ook nog een keer veel massaler. En hoe vind je dan daarin je weg? De werkelijkheid wordt bij elkaar geknipt en geplakt. Daarbij is dat een heel vertekend beeld. Jongeren van nu zijn beland in een wereld van, ik noem het maar, het grote vergelijken. Wat je op Facebook ziet, dat is voor heel veel mensen een interpretatiekader, maar dat is een vertekend beeld van de werkelijkheid. Want daar posten mensen hun successen. En wat goed gaat, de dingen waarin je jaloers voelt, zetten de meeste mensen niet op Facebook. Dus je zit te vergelijken in een soort feestwereld, waar jouw leeftijdsgenoten veel leukere dingen meemaken en veel explosiever leven, en daar zit jij deper op de bank te zijn. Dus het is het grote vergelijken, het is niet het aansluiten bij de identificatiefiguur, noem ik zo ook nog even, maar het grote vergelijken. De derde component. Ik rach er even doorheen, hè, want anders kunnen we straks niet meer een goed gesprek voeren. De derde component, dat noem ik de conatieve, en daarmee bedoel ik de eigenheid van een mens. Ik vind het blijvend een geweldige gedachte vinden dat er van al die miljarden mensen op deze aarde en die twee hetzelfde zijn. Dat vind ik zo'n mooie gedachte. Maar wat zou er in deze wereld gebeuren als al die unieke pareltjes dat ook werkelijk durven te zijn? Durf je ook werkelijk jezelf te zijn? Of in elk geval voor jongeren is het de grote drang om mee te kleuren met wat iedereen doet of wat deze wereld van je verlangt. Of de verwachtingspatronen van ouders. En ouders beginnen daar soms al mee als een kind net in de wieg ligt. Ja, dan ligt daar zo'n jongetje in de wieg. En dan staat daar een trotse vader. En die zegt, moet je kijken. Wat een knaap, hè? Zo. Moet je die knuisten zien? Zo. En sommige vaders zeggen er dan ook nog bij, die gaat later de zaak overnemen. Ben je net op deze wereld, moet je daar al mee bezig. Die gaat later de zaak overnemen. Maar ik heb de jongens bij me gehad met grote tranen. Mijn vader wil de zaak overnemen, maar ik moet er niet aan denken. Maar kan het toch niet teleurstellen, familiebedrijf? Maar ja, het is het hele leven is dat meegegaan. Jij gaat later. Jongeren van nu zijn heel erg bezig met de verwachtingspatronen die voor hen belangrijke volwassenen hebben, die leeftijdgenoten hebben, die deze wereld heeft. Maar als ik de vraag stel, en dat doe ik soms, letterlijk, durf jij leuk anders te zijn? Nou, soms in een vlaag van verstandsverbijstering, hè, dan zie je soms, heb ik wel eens, er kwam zo'n jongen binnen met blauw haar. Van dat bejaardenblauw, weet u wel? Dat hadden we vroeger hadden bejaarden van dat blauwe, zo'n blauwe spoeling erdoorheen. Dat is niet grijs en toch niet, wat het was, weet ik niet, maar wat blauw. Er kwam een jongen binnen met die kleur. De dag ervoor was hij nog donkerblond en toen was hij bejaarde blauw. Ik was zijn mentor. En ik vloekte het vloekte eruit bij mij. Ik zei, joh, heb je aandacht nodig? Hij zei, ja, en mijn oma die heeft al gehuild. Toen was, die was natuurlijk teleurgesteld dat zij niet de enige was met... Dus aan de ene kant moet je voor je identiteit soms gekke dingen doen. Dat vind ik als zo sneu in de zomer. Dan zie je van jongelui met van die wollen mutsen op, hè, 30 graden. Dat vind ik al zo sneu. Dan denk je, joh, doe af. Hè. Laat lekker de wind door je haren. Maar dat kan dan ook net weer niet. Maar dat zijn van die uiterlijkheden. Maar werkelijk anders zijn. Je werkelijk durven onderscheiden. Dat is voor heel veel mensen heel eng. Maar ik durf zelfs ook een stelling aan dat heel veel volwassenen dat ook niet doen. Niet bij zichzelf, maar ook niet bij de jongeren. Ook dan zijn jongeren vaak geneigd om te denken van... ja, ik moet sociaal wenselijke antwoorden geven. Dat is soms een van de eerste dingen die ik zeg als ik in een gesprek ben met een jongere. Waag het niet om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Laat ik een voorbeeld geven wat me vorig jaar gebeurde. Soms gebeurde dat een jongen niet zo heel erg productief is. Ik zeg dat heel voorzichtig. Ik noem wel als voorbeeld een jongen. Bij jongens komt dat iets vaker voor dan bij dames. Dus die jongen die was al gespot door zijn mentor. En op een gegeven moment mag ik het laatste adres zijn. Dus ik ging een gesprek aangaan met hem. En ik heb er nooit de behoefte om te zeggen van zo. Dit klopt dus niet. Wij leven hier van giften. Dus dat betekent ook dat jij een tegenprestatie levert. Dus wij gaan nu een afspraak maken, lijstje. En als je daar niet aan houdt, schop ik je eruit. Nee, Kees kwam binnen. Ik noem altijd die mensen Kees, die heet altijd Kees. Nou, Kees, vertel eens, hoe werkt het nou bij jou? Nou, zei hij, dan word ik 's ochtends wakker. En dan is het nog donker. Dan is het koud. En dan heb ik er geen zin in. En dan trek ik de deken er maar weer overheen. Ja, zo gaat dat heel vaak. En dan kwam er zo verder nog zo'n treurzang op zo'n toon. En hij sloot het af met deze opmerking. Hij zei, ik weet het eigenlijk wel. Ik ben gewoon een slappe zak. En ik keek hem heel vriendelijk glimlachend aan. Zei, meen je dat? Je zegt echt zo, ben je slappe zak? Dus jij wilt later dat er een bord komt te staan in het huis waar jij gewoond hebt. Hier woonde Kees. Hij was een slappe zak. En dat gaf de omkeer in het gesprek. Want niemand wil een slappe zak zijn. Als ik tegen hem had gezegd, toen hij dat zei. Hè, ik weet wel, ben een slappe zak. Als ik had gezegd, nou dat vind ik nou ook. Klaar ermee. Dan hadden we geen ontmoeting gekregen. Maar nu zei hij na afloop van het gesprek, want het ging natuurlijk nog een eindje door toen. Hij zei, ik leer hier heel veel van. Ik ga opschrijven wat we hier besproken hebben. En dan ga ik aan de slag. Dat is een goed idee. Durven we te kijken naar de eigenheid. Durven we te kijken als iets niet zo goed lukt bij een jongere. Wat de belemmering is. Oftewel, durven we... door de vraag heen te prikken die in het gedrag zit. Ik zal nog één voorbeeld geven, dan ga ik langzaam maar zeker bij onszelf uitkomen. ook een jongen, kan er niks aan doen, Kees. Hele grote vent, groter dan ik, grote borst, zwarte krullen, grote zwarte ogen, van die grote lege kisten waar zijn voeten in zaten, dus die zullen ook wel groot geweest zijn. Zo'n grote jas, regenjas of lege jas. Groot verstand, maar ook een heel grote bek. Moet ik even zo zeggen, mag niet eigenlijk altijd, maar dan snapt u het beste wat ik bedoel. Grote bek. Dus als hij in de groep was, dan dat waren alle bescheiden meisjes gevloerd. Want hij wist het beste en hij was het slimste en zo ging het maar door. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik moet nou jou ook eens spreken. Hè? Dat is natuurlijk een hele grote uitdaging om iemand met zo'n performance, laat ik het zo maar even zeggen, te ontmoeten. En het eerste wat ik tegen hem zei in dat gesprek was, Kees, wanneer stop jij nou met jouw toneelstukje? Hij zei, huh? Ik vind het niet leuk dat jij door mijn siliconenlaagje heen prikt. Ik zei, ja, sorry, nou heb ik het al gedaan, kan niet meer terug. Kees, je maakt heel veel lawaai. Maar volgens mij zit er bij jou ook een heel groot hart. Waarom mogen wij dat niet zien? Waarom zit je met al die herrie en met al die gevatte opmerkingen en al die leuke dingetjes die je vertoont en al die toestanden, waarom zit je dat te verbergen? Waarom mogen wij dat niet zien? Waarom ben je zo onzeker, want volgens mij is dat zo onzeker over dat gevoelige hart? Dat je maar een hoop lawaai maakt, zodat wij dat niet ontdekken. Oh, nou ja, iedereen kent me nou eenmaal zo. Ja. Je hebt toch nog de kans om je echte Kees te laten zien. Uiteindelijk ging hij het proberen. Na een paar maanden nodigde hij me uit. Wil je bij me komen eten? Grote overschotel. Het recept heb ik nog meegenomen. Ik heb nog steeds thuis liggen. Hij werd met dat grote hart verliefd. Ging trouwen. Toen kwamen de geboortekaartjes. Groot gezin. Je bent consequent of je bent niet. Maar wat nou als ik tegen hem had gezegd, Kees, ik ben die grote bek van jou helemaal zat. De eerstvolgende keer dat we weer een bespreking hebben, dan laat je eerst 10 van die meisjes aan het woord. Of in elk geval het eerste kwartier zeg jij niks. En als je wat wilt gaan zeggen, dan tel je eerst 10 minuten. 10 tellen bedoel ik, 10 minuten is een beetje lang. Dan was er een verwijdering ontstaan. Hoe kijken wij, wat zien wij als we jongeren zijn? Dan zal ik u nog één voorbeeld van een volwassene geven. Dan ga ik echt bij onszelf beginnen. Ik werkte nog ergens anders en toen stond ik met een aantal collega's vlak voor het moment van de studentenbespreking. Dat doen docenten, die hebben studentenbespreking. Dan hebben we de lijsten met resultaten. En ik stond naast een mannelijke collega. En zei, nou, als ik die lijst eens zo bekijk, als ik daar nog eens goed naar kijk, nou ja, eigenlijk zit het er ook niet eens zo heel veel er te bakken in. En ik dacht, oh, als ik nou mijn pumps had aangehad, dan was mijn voet per ongeluk heel erg uitgeschoten. Maar ik heb geen pumps, dus die overweging was snel klaar. Maar ik dacht wel, als jij zo naar je studenten kijkt, als potentiële ettenbakken, dan moet je een ander vak gaan uitoefenen. Ga bij wijze van spreken rookworsten verkopen bij de HEMA, die kun je alleen maar lek prikken. Er kan verder niks mis mee gaan. Maar dan moet je dit niet doen. Zijn wij in staat om te zien waar een jongere behoefte aan heeft? Of blijven we steken bij het symptoomgedrag van de buitenkant? Ik denk dat dat namelijk veel te veel gebeurt. Dat we de buitenkant zien. En daar meteen een etiket aan ophangen. Dat meteen beoordelen en soms veroordelen. In plaats van dat we durven uitkomen bij het verlangen van de jongeren. Wat wil je graag? Wat zoek je? Wat mis je? Dus nou kom ik bij onszelf uit. Waar hebben jongeren behoefte aan? Aan volwassenen die met visie en met gezag spreken. En met gezag bedoel ik niet gezag dat gebaseerd is op sancties. Als jij vanavond niet op tijd thuis bent, dan kom je 3 avonden de deur niet meer uit. Maar daar geef ik helemaal niks voor dat gezag. maar gezag waar een jongere zich graag aan optrekt. Mag ik eens met u praten? Wat vindt u ervan? En natuurlijk zeg ik er meteen heel eerlijk bij dat ik in een andere rol kan zitten naar studenten toe dan u als ouder bijvoorbeeld of als grootouder. Grootouders hebben het ook een stuk makkelijker dan ouders. Grootouders zijn er voor de leuke dingen. Als een goud lastig wordt, breng je ze weer terug. Maar als ouder ben je, als ik het heel even negatief mag zeggen, ben je ook partij. Als ik me bemoei, dat is fout en zo doe ik het niet. Als ik met een student in gesprek raak over een verkeringssituatie die ik heel ongezond vind, maar de student brengt het zelf als casus binnen, dan mag ik daar in alle vrijmoedigheid op reageren. Want ik heb toch geen enkel belang bij of die verkering nou wel of niet aanblijft. Die jongen in dit geval wordt geen schoonzoon van mij. Dus ik kan daar in alle vrijmoedigheid op reageren. Dus daarom vind ik het ook zo belangrijk dat jongeren niet alleen hun ouders als klankbord hebben, maar ook andere mensen. Ook mensen in de kerk. Ook mensen op school. Want die kunnen vanuit een andere positie het gesprek aangaan. En voor jongeren is het soms veel makkelijker, zeker als je 15-plusser bent, om met anderen te praten over verliefdheden of andere dingen die je bezighouden. Als een jongen bij me komt over zijn pornoverslaving, dan zegt hij, ja, ik heb er nooit met mijn moeder over gepraat. Dat snap ik. Ik snap wel dat je er niet samen zegt van, mam, moest kijken wat ik mee bezig ben. Dat doe je niet. Maar je komt er met mij over praten omdat je gewoon er eigenlijk ook heel veel schuldgevoel over hebt. Maar ik ben niet in je thuisomgeving aanwezig. Jongeren hebben behoefte aan mensen die met visie en gezag kunnen spreken. Werkelijk gezag, hè? Gezag van binnenuit. Vanuit een overtuiging. Niet omdat het weer ergens in een boekje staat. We zijn nodig als rolmodellen, als identificatiefiguren. Als mensen die jongeren niet meer vergeten. Niet omdat we een karikatuur van onszelf gemaakt hebben. Bijvoorbeeld altijd geitenwolle sokken in sandalen, het hele jaar door. Maar omdat we werkelijk iets toe te voegen hebben aan hun leven. Zijn wij zulke volwassenen die jongeren nooit meer zullen vergeten? Als ik het omgekeerd aan jongeren vraag, van kun je nou een stuk of 5, 6, 7, 8, 9, 10 volwassenen noemen waarvan je zegt, oh, daar heb ik heel veel van geleerd. Daar trek ik me aan op en af en toe schop ik er flink tegen aan, want dat is de functie van een identificatiefiguur. Allebei de kanten kunnen benaderen. Heb jij die volwassen? Heb je er genoeg? Of verzand je inderdaad in het grote vergelijken op Facebook of andere sociale sites? Je hebt anderen nodig om jezelf te worden. Dat hebben wij ook, maar dat hebben jongeren veel meer nog. Je hebt anderen nodig om jezelf te worden. Niet om erop te gaan lijken. Je hebt liefdevolle mensen om je heen om jezelf te durven zijn. Prachtige uitspraak van Thomas A. Kempis is, wie veel lief heeft, bewerkstelligt heel veel. We hebben ooit een tijd gehad, ook op scholen, dat er alleen maar vanuit structuren en vanuit straf en beloning gedacht werd. En natuurlijk moeten soms dat soort dingen zijn. Ik verkeer in de heerlijke omstandigheid dat ik op een school kan werken waarin ik als een van de eerste dingen heb gedaan toen ik daar directeur werd te zeggen van we schaffen alle schoolregels af. We houden er 2 over, er wordt niet gerookt. En we eten niet in het lokaal. Dat zijn de enige 2 regels. En ik had van die onmachtige collega's die tegen mij zeiden, Els, durf jij dat? Ja, absoluut. Als studenten hier op school alleen maar dat dingen doen omdat er anders straf op staat, moet je gele kaart krijgen als je 2 colleges gemist hebt. Of dat je het plein weer moet vegen of al dat soort ongein. Dat hebben we nu gewoon verpakt in corvée, dus dan wordt het ook geregeld. Ja, je leeft van giften, hè? Dus dan is het ook normaal dat je plein weegt. Dan doet je iets terug. Maar ik wil absoluut niet dat studenten dingen doen omdat er anders gestraft wordt. Daar geef ik helemaal niks voor. Studenten moeten leren dingen te kiezen omdat ze het zelf willen. En eigenlijk kun je dat bij jonge kinderen ook al heel vroeg hen leren. Waar kies jij nu voor? Doen we dat? Of zijn we vooral bezig met het invullen? Van wat wij van ze verwachten, de blauwdruk die wij op hen leggen. Zijn we bereid, zijn we beschikbaar om levenswijsheid over te dragen? Hebben we daar de tijd voor? Daarom zeg ik met opzet zo, hè? Zijn we bereid en beschikbaar om levenswijsheid over te dragen? Hebben we werkelijk wat toe te voegen aan levens van jonge mensen? Zijn we beschikbaar? Hebben we wat te melden? Kijk, ik werk mee aan zo'n forum op internet. Ik ben er eigenlijk principieel heel erg op tegen. Want je moet je vragen niet stellen, want het is een forum voor jongeren. En je moet je vragen, dat vind ik niet stellen aan zo'n enge vrouw anoniem op internet. Maar ik werk nog mee zolang er kennelijk in de directe omgeving van jongeren te weinig is. Maar het zou eigenlijk toch vanzelfsprekend moeten zijn dat er kringen rond jongeren zijn, vanuit de kerk, vanuit familie misschien, waar je naartoe kunt als je ergens mee zit. Want ik schrik soms heel erg van het type vragen dat ik krijg, waarvan ik denk, joh, daar hoort ook een pastoraal verhaal bij. Daar hoort niet alleen maar nu mijn visie bij, maar daar hoort ook een vervolg op. In de zin van pastoraat, in de zin van nabijheid, in de zin van een arm om je heen. En dat kan ik je nou niet geven. Zijn we in staat om verlangen op te wekken bij jongeren? Ik stel wel eens hele grote vragen. Ik geef u een paar als voorbeeld. Dan stel ik de vraag: welke sporen wil jij nalaten op deze aarde? Dat is een grote vraag, hè? Wat wil jij met je leven? Hoe wil jij van betekenis zijn voor de mensen die jij meemaakt in jouw leven? Hoe wil jij de handen en voeten van Jezus zijn? Hoe wil jij vrucht dragen? Welke vruchten wil je dragen en waarom? En ik zie sommigen van u nu ook denken zo, wow, als je ze nou aan mij gaat vragen en ik moet ze zo meteen op dat briefje schrijven, weet ik het ook niet meteen. Grote vragen. En als ik deze vragen aan studenten stel, welke sporen wil jij nalaten op deze aarde? Hoe wil jij Jezus handen en voeten zijn? Wordt heel stil. Het is normaal al stil, maar dan is het zo extra stil. En vorig jaar stelde ik de vraag, daarna, dit vinden jullie volgens mij hele grote vragen, hè? Ja, zei de student, ik vind het een hele grote vraag. Kun je me uitleggen waarom je dat zulke grote vragen vindt? En toen zei een van de studenten, u doet daarmee een appel op ons hart en dat zijn we niet gewend. Dan val ik even stil. Denk, joh, jij bent een jaar of 18, 19, opgegroeid in een christelijk gezin. In veel gevallen ook christelijk onderwijs gevolgd, in de kerk gezeten. En nu zeg je hier vanmiddag tegen mij, u doet een appel op ons hart en dat zijn we niet gewend. Kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. Maar het is wel je beleving. En een ander voorbeeld. Zelfde vragen, andere groep. Toen zei ik, jongens, je kunt pas hiermee uit de weg als je ook leert om bij de dag te leven. Wat zou er nou gebeuren als wij elke morgen wakker zouden worden met de gedachte van Psalm 118 in ons hoofd. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Want als ik dan alweer zie, dan ga ik het nog enthousiaster zeggen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Zeg, wat zou er nou gebeuren als jij dat als tune op je wekker zet? Dat je zo wakker. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Fronsen voor me, fronsen. Zeg, wat zou er nou gebeuren als alle christenen in dit land het zouden doen? Als ze wakker zouden worden met dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En ze springen allemaal uit hun bed en ze gaan de vruchten van Jezus laten zien. Oh. Een paar zaten met twinkelende ogen. Weet je wat er gebeurde? Eén groep liep het lokaal uit, murmurerend. Zo van dat mens, dat hoort niet. En de anderen gingen naar het secretariaat om die tekst op de monitor te laten zetten, zodat iedereen die de eerstkomende dagen de school binnenkwam, die tekst zou zien. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Ik liet het even hangen. En de volgende week kwam ik er weer op terug, had ze gelukkig weer. Ik zei, jongens, jullie hebben me bezig gehouden de afgelopen week. Ik heb jullie afweer gezien. Ik heb jullie ergernis gezien. Ik heb jullie irritatie gezien. Kun je me uitleggen? Waarom was dat? U bent zo zwart-wit. Ik zei, ho, ik citeer alleen maar. Ik citeer Psalm 118. Ik had ook Psalm 23 kunnen citeren. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Nou, prettige dag. Maar toen kwam het hoge woord eruit. En dat houdt mij wel bezig. En ik hoop dat u daarmee verder kunt. Toen kwam het hoge woord eruit. Iemand zei, en die vertolkte daarmee de mening van velen, kan toch niet. Zo hè, heel veel, kan toch niet. En toen kwam ik tot de conclusie in een gesprek met studenten, dat hun vertrouwdheid met de gebrokenheid van deze wereld vanzelfsprekender was dan het leven vanuit de idealen van het evangelie. En dat houdt me bezig.
Ik zou bijna zeggen, het podium is aan u. Ik nodig u van harte uit om een vraag te stellen of een opmerking te maken. En dat zei ik net al even, een vraag aan Els of een vraag aan elkaar. Als u zegt, ik wil een vraag gewoon in het midden neerleggen om eens te horen wat daar zo over gedacht wordt. Dan nodig ik u daar graag voor uit. Wilt u uw hand opsteken als u een vraag heeft, want dan komen we even bij u langs met een loopmicrofoon. En dan zijn de mensen thuis ook aangesloten. Wie durft het spits afbijten? Nou, dan gaan we nog wat zingen en dan gaan we. Filip Jan, daar komt de microfoon naar jou.
Ik had een beetje gedacht naar aanleiding van het verhaal van de kip en de arend aan het begin. Daar is de metafoor dat onze kinderen arendskuikens zijn en die zien dan die arend vliegen en ze worden klein gehouden. Zijn onze kinderen niet eigenlijk kippenkuikens die wij de hele tijd aanpraten dat ze arenden zijn en worden ze daarom niet zo onzeker? Zingen van parels in Gods hand en je bent de koning en de prins en allemaal dat soort ingewikkelde dingen. En dan komen ze in het echte leven terecht en dan
krijg je er
minder in.
Hoe wil je dat
van? Is er iemand die daar op wil reageren? Ik ga niet de vraag meteen naar Els doorzetten.
Maar
even de microfoon even naar jou.
Zou het verschil echt zo groot zijn met niet-christelijke jongeren? Volgens mij zijn die ook ontzettend onzeker. Dus moeten we wel zo generaliseren in dat punt? Volgens mij speelt het daar ook.
Even kort gezegd, de opmerking van Filip Jan, praten we niet een complex aan van arend willen zijn? Waardoor je almachtig achter jezelf aan gaat lopen. Ik vul het nou een klein beetje in. En jij zegt, hoe groot is nou eigenlijk het verschil?
Ja, ik weet uit het laatste onderzoek waarvan je zou verwachten dat ouderen vooral met eenzaamheid te maken zouden hebben. Verrassend kwamen eigenlijk de jongeren daar veel groter uit eigenlijk. Ja.
En dat is jongeren in het algemeen.
Ja, absoluut.
We gaan met de microfoon heen en weer. Dat is wel fijn om elkaar goed te kunnen verstaan. Dus daar komt ie.
Hier Jan, maar die arend, die is een arend. Dus die moet toch ook opgevoed worden als een arend. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Dat je toegerust wordt tot ja, wie je bent. Dat wou ik maar even zeggen.
Ja, fijn dat je
misschien moet je wat extra tools meegeven. Ja.
Praten we iemand aan parel te zijn, of is het een parel?
Precies.
Ja, mooi.
Twee dingen. Ik denk, zeg maar, van hoe vul je dat gat op een gegeven moment op? Hè? Want er zijn natuurlijk, Ellie en Rickert, onze kinderen hebben er ook ruim mee behangen. Hoe vullen we dat gat op een gegeven moment? En ik denk dat er in principe, we zijn allemaal schepsels van God. Of we nu, zeg maar, vanuit huis een mooie boodschap meegekregen hebben of niet. We hebben allemaal dat God-shaped hole in ons. We zijn allemaal geschapen om bij onze schepper op te leven. En dan vind ik dat verschil van binnen en buiten de kerk. Ik zie bij de vrienden van mijn kinderen ook dat ding van, jij bent zoekende. Voor iedereen is die boodschap super gaaf. Dus dat verschilt om dat nou binnen en buiten de kerk zo neer te zetten. He, ook dat plaatje wat Hans afgelopen zondag gebruikt. Ik denk, de Heer wil in iedereen werken. En dat is ook onze boodschap. En voor mij is inderdaad meer van, hoe dicht ik het gat tussen wat Ellie en Rickert, wat je prachtig in die kindercultuur qua liedjes en bijbeltekstjes kan. En hoe gaan we daarmee aan? Ja, de tiener, er is gewoon heel veel mooie gospelmuziek. Er is heel veel tienercultuur, ook in christelijk liedjes en zo. Dus ja, hoe pakken we dat op en hoe implementeren we dat? Want zelf wat draai je zelf misschien aan muziek en wat doe je zelf aan films? Het is heel breed, maar ik denk niet het verschil tussen binnen en buiten de kerk is aan de werkelijke behoefte om met de Heer op te leven.
Even, ik wil hem naar mijzelf even toetrekken uit ook wel een eigen ervaring. Het lijkt zo te zijn, ik wil niet zeggen dat het zo is, maar de kinderen op laten groeien met de liedjes die lekker gaan. De prinsen en prinsessen liedjes, dat is, ik zou bijna zeggen, is nog geen kunst. Maar het wordt wel lastiger om op een moment dat ze daar veel minder behoefte aan hebben, omdat ze in die adolescentie zitten, ze daarin nog steeds mee te kunnen nemen. Dat vind ik wel lastig. Is het ook niet een natuurlijk moment om dat niet te willen? En wat wordt dan je rol als begeleider, als opvoeder? Want dan wordt die spannend.
Alle mensen zijn in principe, zeg maar, het gaat niet zozeer om de vergelijking arend of vogel, of weet ik veel, miertje, of maakt niet uit. Hè? Je bent geschapen naar Gods beeld en dat moeten we met z'n allen ontdekken. En of je dan binnen, voor mensen buiten de kerk zijn net zo goed geschapen naar Gods beeld. Hè? En natuurlijk moet je op een gegeven moment afstand nemen, als je kinderen, dan wordt je rol anders, dan moet je zelf ook in groeien. Maar dan is er nog steeds heel veel tienercultuur. Waar je ouder, als ouder ook aan de zijkant kan staan en te kijken, mee te genieten. En kijken wat daar te halen is. En ik denk dat daar een heel groot gat ligt van ja, die tienercultuur. Muziek, films, boeken. Ja. Dat, ja, waar behang je ze mee, zeg maar?
Els, kun jij leverancier van behang zijn? Of kun je ons helpen en daar eens iets van zeggen?
Ja, mijn vingers jeuken natuurlijk.
Ja, daarom.
Ik denk inderdaad dat er geen verschil is om te zeggen, eenzaamheid is vooral onder christelijke jongeren. Dat is absoluut niet aan de orde. Eenzaamheid is een kenmerk van de jongerencultuur op dit moment. Maar als ik dan de route neem vanuit de Ellie en Rickert voorfase. Ik heb thuis heel veel psychologieboeken staan. En in de psychologieboeken van pakweg 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, daar staat dat adolescenten groots en meeslepend willen leven. Die willen er niet zo doen als hun eigen ouders, Een vader die bij wijze van spreken 40 jaar lang met hetzelfde broodtrommeltje onder dezelfde snelbinders naar dezelfde baas gaat. Nee, die hebben bij wijze van spreken al het standbeeld in gedachten dat later voor hem opgericht zal worden. Want ze gaan groots en meeslepend leven. En ik heb u het voorbeeld gegeven van wat er gebeurt als ik vragen stel naar die grootsheid. Dat nu de antwoorden daarvoor ontbreken. Dus er is iets in deze cultuur gebeurd waardoor dat verlangen, dat ideaal, die passie niet vanzelfsprekend aanwezig is. Dat vind ik wat anders dan, daar is natuurlijk ook heel veel literatuur over, over ouders die hun kinderen alleen maar behandelen als prinsjes en prinsesjes. Waar je geen grenzen bij mag stellen, die alles mogen, die alles krijgen, kleedgeld, deltegoed, denk het allemaal maar. Dat is een andere kant van de zaak, maar die heb ik bewust buiten beschouwing gelaten. Ik denk dat dat helemaal niet goed is voor mensen als ze dat allemaal krijgen. Ik ben blij dat ik zelf opgevoed ben met een klein zakgeldje. En als ik zelf iets wilde, dan moest ik daar mijn best voor doen. En dan moest ik daar voor werken. En ik heb een krantenwerk gehad, bedenk het allemaal maar. En ik vind het heerlijk dat ik dat geleerd heb. Als ik iets belangrijks wil, dan moet ik daar mijn best voor doen. En dat is wat heel wat anders dan wanneer je een prinsesje bent die alles in de schoot geworpen krijgt. Want ja, het mag jou aan niets ontbreken. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat die verlegenheid, laat ik dat zo maar noemen, maar die ik ook bij volwassenen zie. Ik gaf in het voorjaar een workshop aan volwassenen, waarin ik dezelfde vraag heb gesteld als ik die hier heb gesteld. Maar dat waren volwassenen die jeugdleiders waren en die decanen waren. Dus die gewend waren om met jonge mensen op te trekken. En ik stelde hen de vraag, zijn jullie in staat... Is het jullie bezigheid om verlangen bij jongeren op te wekken? Want alleen als je verlangt, kom je in beweging. Zonder doel is er geen richting. Zonder verlangen gebeurt er niks. Dan laat je je invullen door de waan van de dag. En toen kwam uit die zaal van volwassenen die dus een taak hebben in jeugdleiding. Ja, we doen het zelf ook niet. We verlangen zelf ook niet. Een van de dames daar zei, nou, ik kom ook gewoon uit mijn werk en dan plof ik ook op de bank en dan ga ik ook achter mijn beeldschermpje zitten. Daarom sloot ik af met die uitspraak van Augustinus. Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf branden. En daar zit voor mij het punt. Zijn we niet als volwassenen net zo hard weggezakt in de waan van de dag, de vele dingen die ons bezighouden. We moeten 20 keer zoveel informatie verwerken dan 20 jaar geleden. Als je daar geen keuzes in maakt, word je er gek van. Dus worden wij als volwassenen niet net zo goed ingevuld door wat zich aan ons opdringt. Waardoor je niet aan verlangen toekomt. Daarom zei ik net ook van nou, stel dat ik u die vraag aan u had gesteld. Wat is nou uw verlangen? Wat zijn de sporen die u wil nalen? Hebben wij daar een beeld bij? Ik heb hetzelfde college dat ik aan de studenten gaf... Ook aan de ouders gegeven. Wij hebben 1 keer per jaar een ouderdag, mogen ouders precies meemaken wat we ook bij studenten doen. Toen zei een van de ouders, die vertolkte wat veel mensen dachten. U hebt ons wel een spiegel voorgehouden, want we doen het zelf ook niet. Hebben we nou werkelijk verlangen om Jezus handen en voeten te zijn in deze wereld? Om werkelijk zout te zijn, om werkelijk licht te zijn? Of zijn we ook maar druk met ons programma en onze hebben dingetjes en... Ah, het houdt mij wel bezig, zeg het heel eerlijk. Ingedut christendom, denk ik wel eens. Waar zie je nou de passie? Waar zie je nou het verschil? Nou, we kunnen heerlijk opwekkingsliederen zingen, is prachtig. Maar dan doen we dat ook werkelijk op maandag. Hoe we in het leven staan. Nou, en ik zie daar gewoon verlegenheid in. Dus wat is er gebeurd... Voor een kind is het normaal, en gelukkig doen ze dat nog steeds, om na te denken over later, als ik groot ben. En jongens doen dat wat spectaculairder dan meisjes in dit geval. Meisjes die willen gewoon moeder worden, of zuster, of juf. Maar jongens die worden piloot, of nou ja, wel wat meer spektakel. En mij houdt bezig, wat is er nou gebeurd... Tussen die periode van pakweg 4 tot 6 jaar, als ze nog zo heel erg aan het dromen zijn over later. Ik was de vader en jij was de moeder. En dat wordt dan helemaal ingevuld in de poppenhoek. En, nou. En wat is nou gebeurd, dat houdt me bezig, dat dat weg is als die mensen 16, 18, 19, 20 zijn? Dat vind ik een spannende vraag. Ik weet niet of u het herkent. Misschien vindt u me zwart-wit.
Wil iemand reageren op de vraag? Wat is er gebeurd?
Nou, ben ik in beeld?
Ja.
Ik herken dat niet zo vreselijk goed. Zeker niet als je het hebt over dat dat iets van deze tijd is. Ik ben eigenlijk van mening dat het van alle tijden is. Net zo goed als de onzekerheid van de jeugd ook van alle tijden is, is het zoeken naar wie ze zijn, wie ze willen worden, is ook van alle tijden. Dus ik denk dat het een simpelweg een ontwikkelingsvraagstuk is. Die kinderen ontwikkelen zich ergens naartoe. En dan komen ze in de volwassenheid terecht, dan komen ze in een patroon terecht, in het systeem. En voordat je het weet, zit je opgeslokt in het systeem, ben je bezig met je elke dag naar dezelfde baas te rijden met hetzelfde broodtrommeltje achter op je fiets. En zijn je idealen weg? En heb je de verantwoordelijkheid om die hypotheek op te brengen en om ervoor te zorgen dat er elke dag eten op tafel staat? Ik denk dat de sleur van alle dag, dat die eigenlijk bepalend is voor hoe je aan de buitenkant in het leven staat. Maar hoe je dat invult in de dagelijkse praktijk, en daar heb je zelf ook al wat voorbeelden van gegeven, dat is van hoe spreek je met elkaar, hoe communiceer je met elkaar, hoe kijk je tegen andere mensen aan, en maak je dan waar dat je je naaste lief hebt als jezelf, hoe die naaste er ook uitziet en wat voor karakter die ook heeft.
Mag ik erop
rekenen? Ja, zeker. Ja, ja.
Laat ik even iemand anders voor het voetlicht halen. Rob Wijnberg was NRC-redacteur. En die heeft een boekje over zijn generatie geschreven toen hij nog een twintiger was. Boeien, chillen, pimpen. En hij geeft daarin aan, want hij beschrijft het hele kamergebeuren en het is kostelijk om te lezen. En aan de andere kant is het heel verdrietig om te lezen, maar hij kan dat heel goed. Hij is een filosoof, zeer intelligente jongen. En hij toont in het boekje aan dat er zoveel op hun afkomt, dat ze maar gaan blowen, dat ze maar gaan feesten, dat ze maar, het zijn kamergenoten. Dat wat ik zie wat oogt als onverschilligheid, is onmacht. Is geen onwil. Dus je hoeft mij nooit zeggen dat ik jongeren onverschillig vind. Maar ik zie wel dat ze onmachtig zijn. Maar dat heeft met die veelheid te maken. Wat moet je met 200 WhatsAppjes op een dag? Dat kan toch niet? Dan kun je dan niet nadenken over idealen. Want je moet het afhandelen. Want ik zie absoluut een gradueel verschil. Ik heb het proberen uit te leggen met ook de veranderende rol van het gezin. Heel veel mensen zeggen altijd, ja, Els, het is van alle tijden geweest. Ik zie een principieel verschil tussen nu en toen ik zelf tiener was. Toen was de wereld veel duidelijker. Ik ben nog opgegroeid in een verzuilde samenleving. Dus ik zat op de christelijke gymnastiekvereniging. Dan hang je heel anders in de ringen dan wanneer je bij de openbare zit. Maar die wereld was duidelijk. Als je protestant was en in je dorp woonde ook een christelijke bakker, dan haalde je daar je brood. Je had je christelijke krant. En die christelijke krant, en daar komt sowieso al een heel groot verschil, die duidde de werkelijkheid. Die onderstreepte waar jij in jezelf mee dacht. Alles is opengegooid. Met de komst van de televisie en moderne media is op dat terrein ook heel veel veranderd. Want nu komt alles binnen als gelijkwaardig. We hebben nog de tijd gehad dat ik van ouderen hoorde van, ja, je gaat natuurlijk niet naar de varen kijken. Stel je voor dat ze in heel veel sum zien, want daar houden ze kijkstijfers bij. Dat ze dan zien dat jij naar de varen kijkt. Bij mijn vader kwam de vara niet aan. Want het was een socialistische omroep en we keken alleen naar de EO. En het nieuws. Daarvoor nemen we televisie, hè, zeggen we dan. De denkkaders in de verzuilde samenleving, en dat vind ik echt een principiële verschil, die waren helder. En die waren voor jongeren soms misschien wel verstikkend ook. Ja, want je had niet de vrijheid om te denken wat je wilde. Maar nu is de samenleving uiteengevallen in een lappendeken aan ideologische alternatieven. En kijk maar wat bij jou past. En dat vind ik benauwend en een vrijblijvendheid die niet goed is. Ik heb gisteren een college pedagogiek gegeven. En ik heb het verschil uitgelegd tussen een dominante opvoeding en een toegefelijke opvoeding. En aan allebei de kanten zit een nadeel. Een dominante opvoeding waar precies gezegd wordt hoe het moet en hoe het corvée-rooster werkt. En als je niet aan de verwachtingen voldoet, dan krijg je straf. Geeft ook geen ruimte. Maar een toegefelijke opvoeding waarin jij zelf jezelf creatief mag invullen. Nou, de manier waarop ik het zeg maakt wel duidelijk hoe ik erover denk. Is absoluut niet goed. God zegt niet tegen ons, ga jezelf maar lekker creatief invullen. God geeft ons kaders, geeft ons duidelijkheid, geeft grenzen aan om vrij te kunnen zijn. Dat is hem, hè? Wij krijgen grenzen om vrij te kunnen zijn. Jezus heeft vrijheid gebracht. Maar de grenzen zijn er ook en de kaders zijn er ook. En het bedreigen van deze wereld, en dat zie ik dus bij jonge mensen, net zo goed als het kiezen voor een beroep. Ik zie ze hopeloos achter al die beroepen, al manakken zitten, bij wijze van spreken. Alleen de titulatuur al. Mijn vader is logistiek manager. Ja, wat is dat dan? Wat doet hij dan de hele dag met een broodrommeltje? Maar ook daar waren destijds, ja, dat was veel duidelijker, dat was veel helderder. Nu kan alles, nu mag alles en de gidsen, en dat is mijn punt, de gidsen ontbreken in heel veel gevallen. Niet in alle gevallen. Net zo goed.
Ik denk dat daar een
verschil is. Ja, oké.
Ik denk dat daar dat verschil ligt. En wat jullie zeggen van in de zin van de adolescent is altijd onzeker geweest, klopt. He, wij hebben natuurlijk ook wel, ik denk dat iedereen dat wel kan zeggen. Nou, ik wel.
Grapje.
En in de 60er, 70er jaren was er natuurlijk ook die hele tendens van weg met gezag en noem het maar op. En dat lees je ook terug in het begin van onze jaartelling. Maar het feit dat er geen gidsen zijn, het feit dat er geen volwassenen zijn die de verantwoordelijkheid nemen en dragen en die richting aanwijzen durven zijn. Wij durven dat niet meer. Wij durven niet te zeggen waar we zelf voor staan. Weten we waar we zelf voor staan? Ja, ik denk dat dat het punt is waar het nu aan ontbreekt.
Nou ja,
ik zou ja. Nog toch wel even naar onszelf toe willen trekken, even zoals we hier zitten, als we zijn gemeente.
Ja.
En hoe gids kun je zijn binnen de gemeente en als gemeente? Als je, ik wil niet, laat ik het zo zeggen, jij mag het hele land doorreizen, dus jij komt allemaal mooie gemeentes tegen.
Ja.
Misschien met dat een heel mooie voorbeeld. Hoe je gemeente kunt zijn, hoe je gids kunt zijn voor elkaar. Kun je daar mooie voorbeelden van geven, ons inspireren?
Ja, weet je, wat ik het meeste tegenkom, dat is verlegenheid. Het is natuurlijk heel raar dat ik zo'n flirtboekje schrijf. En dat ik al 3 jaar door het hele land reis. Dat is toch raar? Dus kennelijk heb ik iets opgeroepen. En misschien is dat de benaderingswijze, hè, want ik kwam ook in plaatsen waar mensen vooral kritisch waren op jonge mensen. Zoals ze doen het tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig. Nou, dat hoor je mij niet zeggen. Ik zie allerlei kansen, want ik vind het mooie van deze tijd is dat je alles mag bespreken. Jongeren zijn opener dan ooit. Ik zou geen onderwerp kunnen bedenken waar ik het niet met ze over mag hebben. Dus dat vind ik de geweldige kans. Maar dan moet je wel durven. Dan moet je het ook wel zien. Dus dat vind ik de winst. Maar ik zie wel heel veel. Ja, de vraag die je krijgt, zeg ons hoe het moet. En dan zeg ik altijd, dat doe ik niet. Want daar zit het er niet in. Maar het zit hem in de vraag of je inderdaad beschikbaar bent. Of in deze gemeente de jongeren werkelijk gekend worden. Of in deze gemeente er de veiligheid is om als je vragen hebt, dat er misschien mentoren zijn, dat de gemeente opgedeeld is, of de jongeren opgedeeld zijn onder mentoren, noem maar wat. Maar is er ruimte, is er veiligheid, is er duidelijkheid waar je terecht kunt. Dat is waar mensen, hoe doen we dat? En ik zeg altijd, het zit niet in het systeem en het zit niet in een stappenplan, maar het zit in de beschikbaarheid van de volwassenen. En dan mag je best een structuurtje loslaten, maar dat is niet het begin.
Dus en je zou het eigenlijk aan de jongeren zelf moeten vragen.
Ook.
Hoe ook. Ervaren jullie zelf, er zitten er een aantal, niet zo heel veel, en misschien durf je dat nu helemaal niet te zeggen, maar wat, hoe ervaar je het zelf in deze gemeente? Heb je het gevoel dat je een plek hebt? Heb je het gevoel dat je op volwassenen durft afstappen?
Ik weet niet of jongeren dat durven te zeggen, maar ik zou de vraag toch nog wel even terug willen halen. Er wordt een verlegenheid benoemd. Herkennen wij de verlegenheid bij elkaar? Herkennen wij
die verlegenheid noemen, want als het probleem van alle tijden is, dan is de verlegenheid ook van alle tijden. Kun je aspecten noemen?
Je moet even opnieuw.
Ja, sorry.
Het gaat hard, hè? Je noemt die verlegenheid. En als het, zeg maar, de eenzaamheid van alle tijden is, dan is die verlegenheid ook van alle tijden. En ja, zou je daar bepaalde aspecten van kunnen noemen? Want ik zelf denk van, nou ja, als je daar moe op de bank ploft, hè, van, dan is stressreductie is ook van alle tijden. En en dan zeg maar naar het geloof toe van stress, een beetje de driehoek van stressreductie, verlegenheid en je geloof daarin laten spreken. Ja, is dat een driehoek of ja, wat moet je daar, wat kun je daarover kunnen zeggen? Want die verlegenheid, dat wil ik, dat, als dat van alle generaties, daar zou ik nog wat meer over willen weten. Er zijn er bepaalde aspecten die in bepaalde tijd, is die verlegenheid veranderd?
Ja.
Ja, hallo, wacht even. Ja, zo verlegen ben ik niet.
Waarom is verlegenheid van alle tijden? De verlegenheid komt van de volwassenen. Het wat van alle tijden is, is de onzekerheid bij de adolescent. Maar als de gids, die ontbreekt nu. Dus dat is iets van deze tijd. Zo heb ik het begrepen.
Ja, maar de vraag is ook van, de verlegenheid tussen generaties is er altijd geweest.
Bedoel je dat?
Ja, verlegenheid ja dat generaties. Bedoelt die mevrouw. Dat is aan de ene kant waar. Terwijl ik het anderzijds heel pijnlijk vind, want als er iets is waarin God duidelijk is, is dat hij generaties aan elkaar wil verbinden. Die zijn aan elkaar gegeven. Daarom is het ook zo mooi om vermeten te zijn. Jong en oud en niet te veel, alles altijd te scheiden. Daarom vind ik ook leuk dat er nou, van blauw haar tot rood haar hier aanwezig is. Maar ik vind het toch een principieel verschil. En het verschil zit hem. En dan kom ik weer bij die schil uit. De wereld, die is groter en nadrukkelijker en altijd aanwezig meer dan ooit. En het gaat harder dan ooit. Dat is wat de ouders tegen mij zeggen. Van Els, ik kan het niet meer bijbrengen. Wat er op die apparaten gebeurt. Nou, ik zit te sms'en, dan zit ik zo, weet je wel. Ik ben al trots dat ik het kan. Maar die technische ontwikkelingen, die doen wel wat. En die houden wij volwassenen niet bij. Want de generatie van nu, de jonge generatie van nu, is daarmee groot geworden. Is daarmee vertrouwd als geen ander. Maar daar komt wel heel veel binnen. Dat heb ik ook wel een paar keer juist laten zien. Als je daar ongebreideld de ruimte aan geeft, daar komt er heel veel binnen. Als ik aan jongeren vraag, vind jij dat jij, als jij 's nachts een WhatsAppje binnenkrijgt, vind jij dat je dan dat gewoon mag negeren, of heb je al van tevoren aan je WhatsApp-groepjes gezegd, 's nachts kijk ik niet, want dan slaap ik. Nou, dat is toch wel heel bot en lomp. Want als je 's nachts een WhatsAppje krijgt van ik ben heel depressief, ja, dan moet je meteen een hulpverlener uit gaan hangen. Of er voor je zijn. Ja, vroeger, ik ben nog opgegroeid met 1 vaste telefoon. En er gebeurde 's nachts niks. Er komt nu een oud student aan het woord. Lieke.
Ja, ik vroeg me af. Ik herken het op zich wel, maar ik vraag me vooral af, is dit niet ook een soort gewenningsperiode? Er zijn heel veel veranderingen gekomen, bijvoorbeeld met met media, met informatie die heel toegankelijk is, maar dat ik het idee heb dat een beetje mensen van mijn leeftijd, of daar net iets boven, net iets onder, die daarmee zijn grootgebracht, dat ja, je moet je daarop instellen, maar op een gegeven moment dan vind je ook goede manieren om daarmee om te gaan. En dan ja, kun je dat handelen of zo. En bijvoorbeeld dat hele boeien, chillen, pimpen verhaal, daar herken ik, als ik dat lees, daar herken ik me al niet in. Dan denk ik, ja, dat is echt wel een generatie die 10 jaar ouder is dan ik. Is het niet een soort tijdelijke opschudding geweest, net als de komst van de televisie in dezelfde tijd, die nu langzaam weer, ja, dat stof waar het wil je neer, en dan is, ja, zijn we daarop aangepast.
Het lastige van nu vind ik, het is leuk dat je het voorbeeld van televisie geeft, in de jaren 90 maakte ik een rondtocht door Nederland over de televisie. Geen hond die me daar nog voor vraagt. Hij staat gewoon aan. Maar dat was toen een issue. Het lastige vind ik, en als u mij zo vragen van ons kunnen we vast een afspraak maken voor over 5 jaar, dan heb ik geen idee wat ik dan voor verhaal zou moeten houden. Want de ontwikkelingen gaan zo hard en gaan zo snel. Maar die alomtegenwoordigheid en het denken dat je geen keus kunt maken, dat vind ik het lastig. En als ik, nou ja goed, je weet, op de EH spreken we soms best diepe onderwerpen. En ik vind het dan vreselijk als ik studenten het lokaal uitje loop en meteen dat apparaatje weer zie pakken. Ah, je zou hier nou even gewoon in de tuin moeten gaan zitten en even een uurtje nadenken. Maar dat komt niet eens in het hoofd op. Je moet voortdurend die stroom van informatie die binnenkomt. En daarom, en dat vind ik het principieus ook, dat hoofd zit zo vol. Dat zeggen jongen, ik heb zo'n vol hoofd. Ja, dat snap ik wel. En daarom liggen ze 's ochtends om 9 uur met het hoofd op tafel. En 's nachts is er van alles gepasseerd. Natuurlijk. En dan die frisse en fruitige docenten zit je op dat moment helemaal niet op te wachten. Want je moet in de pauze moet je gaan beppen met elkaar. Dus de onontkomelijkheid en het feit dat je nou ja, je weet ook dat wij op de EH erop aandringen van maak zelf je keuzes. Maar als je nu aan mensen vraagt, joh, waarom zit je op Facebook? Of waarom ga je WhatsAppen? Ik hoor het gewoon zeggen, jongen, ja, dat kan niet anders. Want het eerste wat je in een groep komt, is een groeps-WhatsApp aanmaken. Dan hoor ik er niet bij, want alle mededelingen gaan via de groeps-WhatsApp. Dus het lijkt alsof je gedwongen wordt. Ik weiger om op Facebook te zitten. Ik vind het zo'n zielig medium, ik doe dat niet. Ik maak verder gebruik van alles een beetje. Maar wel functioneel. Ik zit op Twitter als uithangbord van de EH. Ik ga niet als ik vanavond thuis kom zeggen, hé, nou even lekker zitten. Ga ik niet doen. Het is een keuze of je iets functioneel inzet, ja of nee. Misschien nog één voorbeeldje, want u gaat staan, dus ik moet zo weg. Oké. Okay. Jongen staat weer een andere jongen, staat de deuropening van mijn kamer. Dat is ook al een paar jaar geleden gebeurd. En hij zegt, mevrouw, mag ik u wat vragen? Want als u nou niet in bespreking bent, dan zit u best regelmatig achter uw computer. Mag ik eens vragen? Doet u dan wel eens een spelletje? Dan ga ik uitleggen dat mijn salaris uit giften bestaat. Nou ja, u snapt het allemaal wel. Maar alleen nog al niet kunnen bedenken dat die computer voor mij alleen maar een werkapparaat is. Dat niet kunnen indenken. Dus het gaat heel hard, Lieke. Het gaat heel hard. En vooral het feit, daarom noemde ik die eigenheid, dat je daar zelf een weg in mag vinden en dat je je mag onderscheiden en dat je niet hoeft te doen wat iedereen. Want dat vind ik het ergste. Ik zie allemaal, ik zeg het nog een keer, ik zie allemaal pareltjes voor mijn neus. En als ik tegen die pareltjes zeg, ik geloof dat ik aan jullie groep die vraag niet gesteld heb, maar tegenwoordig stel ik hem, van mag ik jullie, zoals je hier voor me zit, mag ik jullie allemaal, stuk voor stuk, zien als prachtige, als mooie, als unieke, als speciale mensen. Wordt het weer stil. Doe ik het nog een keer. Mag ik jullie, zoals je hier zit, stuk voor stuk zien als prachtige, als mooie, als speciale, als bijzondere mensen. zegt een student. Vind ik wel wat overdreven.
Ik kan mijn conclusie trekken, is dat wij te lang koffie hebben gedronken. Of dat het onderwerp te groot is voor 2 uur. We hebben wel één voordeel, we zijn er al mee bezig geweest en het gaat een vervolg krijgen. Gewoon het komende jaar, omdat het ons jaarthema is. Als je nodigt jezelf uit voor over 5 jaar. Die uitnodiging.
Zij stelt dat.
Hoe dan ook. Ik pak het gewoon. Want het is plezierig om je over de vloer te hebben als spreker. En een aantal zaken te duiden. Ik ga er dus gewoon een eind aan draaien. Hoe dan ook. Ja. Ik ga ook geen gelegenheid geven voor een laatste vraag. Of een laatste opmerking. Want daar is nog voldoende tijd voor het komende jaar. Kun je dat met me eens zijn? En zo niet dan toch. Oh, dat is streef, hè? We gaan de avond afsluiten. Els, ik ga jou enorm bedanken voor je verhaal hier, voor het schrijven van dat boekje. Ik ga jou een compliment geven voor de manier waarop je dat verteld hebt hier. Je hebt echt ook de gave om dat op een mooie manier te vertellen. En daar hebben we van mogen genieten. Dus ik hoop dat we echt elkaar over een aantal jaren weer treffen. Dan misschien op een ander thema. Dus dat lijkt me echt wel heel interessant. Ik ga je daarvoor bedanken. Ik heb begrepen dat je zoenen niet op prijs stelt. Maar een bonnetje misschien wel. Dus dat ga ik jou straks geven.
Gaat dat nu al door het land heen?
Ja. Dat is echt zo, hè?
Of is alles Mathieu natuurlijk?
We hebben zo onze contact.
Ja. Heel erg bedankt. Dank u wel.
Ik vind het wel goed om even in het water te houden en deze geef ik jou daar heel graag bij.
Heel fijn.
En tegelijkertijd nog iets anders. Want subtiel heb je een aantal keren aangegeven dat de Evangelische Hogeschool leeft van gisteren. En dat er geen tijd is voor spelletjes. Wij gaan dat zometeen, gaan wij ook hier een spontane collecte organiseren. Dat gaan we na het gebed doen. Dat wil zeggen dat we als volgt gaan afsluiten. Hans gaat met ons danken. Daarna ga ik achter die piano zitten en heb ik een voorspel bij opwekking 378. Daarin hebben wij die collecte. Dan gaan we zingen. En dan dank ik u hartelijk voor de aanwezigheid hier. En een goed vervolg het komende jaar.
Laten we danken en bidden. Heere God, Vader, we komen bij u. Daar zijn we u al dankbaar voor dat we steeds weer bij u mogen komen, ook vanavond. We willen u allereerst danken, Heer, voor deze avond, voor deze gelegenheid, voor de spreekster van vanavond. We danken u voor de inspiratie die zij overduidelijk had, de motivatie om ons deze dingen te vertellen. Heer, we danken u voor haar. Wilt u haar zegenen bij dit werk, wat ze dan naast haar gewone werk doet, wilt u haar in beide zegenen. Heere, ze mag belangrijk zijn in uw koninkrijk. Geef haar steeds daarvoor uw geest, uw nabijheid. Heer, we hebben samen, het was te kort, kunnen nadenken over deze ingewikkelde materie. Ingewikkeld omdat er zoveel dingen op je afkomen. Omdat er zoveel kanten aan zitten. Omdat je hier zit, misschien wel als ouder, maar ook nog weet hoe het was in je jeugd. Omdat je hier zit, misschien wel als grootouder, en je voelt dat je er niet zoveel meer invloed op hebt. Omdat je hier zit als gemeentelid en je vraagt je af waar het naartoe moet. Heren, wilt u ons helpen om hierover verder in gesprek te gaan met elkaar? Dit was ook als aanzet bedoeld. Help ons daarbij, heren, want we hebben daar gewoon een proces voor nodig. We zijn ook maar mensen. Wilt u geven dat we daar gemotiveerd voor zijn om daar stappen in te zetten. Dat we inderdaad als gemeente steeds weer onze verantwoordelijkheid nemen voor onze jeugd. Dat we daar samen over nadenken en dat we daar ons samen voor willen inspannen. Maar Heere, geef toch op vooral dat wij bij deze dingen niet aan u voorbij zien. Wat zou dat dom zijn? Maar dat we dat doen, opziend naar u, omdat het voor ons sowieso gewoon te veel is, maar omdat we bij u dat vuur vandaan mogen halen. We mogen van u zelf eerst liefde ontvangen. En dat mogen we, en ook dan pas kunnen we, liefde uitdelen. Heren, wilt u ons helpen om daar steeds bij stil te staan? En helpt u ons dan ook om stukje bij beetje ook stappen te zetten die goedkeuring krijgen van u? Zegen ook onze jeugd in onze gemeente. Heer, wij bidden u voor hen, geef dat zij in deze wereld staande blijven, in alles wat er op hen afkomt. En wij bidden, en dan wijzen we direct naar onszelf, geef dat zij hier een veilige plek hebben. Dat ze inderdaad 4, 5, 6, misschien meer mensen aan kunnen wijzen die voor hen van betekenis zijn. Heer, zo hebben wij deze dingen, veel dingen aan u te vragen. U weet wat we nodig hebben, wilt u het ons geven. Leid ons nu ook veilig op de weg naar huis, dichtbij of ver weg. Geef ons uw zegen, ook in de nacht en morgen en alle dagen. We danken u dat u onze God bent, en dat bent u vanwege uw Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser. Amen.